In Lucas 1 waren wij gebleven, de vurige molen, de vorige keer, dat was 18 mei, als ik me goed herinner. En wij gaan dus om te beginnen naar Lucas 1 terug. Dat komt goed uit, want het is zo weer kerst, dat weet u. Ja. Het is altijd zo weer kerst. Wij waren namelijk midden in de lofzang, heet dat, van Zacharias. En de lofzang van Zacharias was dus een lied geproduceerd door de Heilige Geest, staat er in vers 67 via Zacharias, die de vader was geworden zojuist van Johannes de Doper. Want onder die naam kennen wij hem. Maar dat lied, deze profetie eigenlijk dus, spreekt, als u het mij vraagt, en daar ga ik maar vanuit, want anders was u hier niet gekomen. Spreekt, als u het mij vraagt, niet eens over Johannes de Doper. Johannes de Doper is de aanleiding tot deze profetie. Maar in feite, het is voor iedereen herkenbaar, gaat die profetie over de Heer Jezus Christus. Want de vervulling van Gods beloften waarover Zacharias dan spreekt, vindt niet plaats door Johannes de Doper. Dat wil zeggen, de eed die God aan Abraham onze vader gezworen heeft om te geven dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen. Vers 73 en 74 was dat. Ja, die woorden die zijn niet vervuld geworden door Johannes de Doper. En het hele punt is, het is waarschijnlijk een hele dikke punt, maar het hele punt is dat Johannes de Doper zijn hele persoon, zijn wezen, zijn optreden in beeld is, een type is. Nee, niks meer, maar ook helemaal niks minder. Een type is van de Heer Jezus in, en eventueel sinds, maar in zijn, wat wij noemen, zijn eerste komst. En zelfs daar aarzel ik dan, maar ik geloof dat ik u dat ook wel eens gezegd heb. Wij noemen dat de eerste komst van Christus, maar strikt genomen, er is niet zoiets als eerste en tweede komst van Christus. Dat is ook wat men ons altijd verwijt. Hè? Jullie praten over een eerste en tweede komst, maar de Bijbel kent dat helemaal niet. Dan moet ik u zeggen, dat is inderdaad correct. Ons jargon is niet zo erg bijbelvast. Hè? Want kijk, degene die hier geboren wordt, in een paar versen verder, in Lucas 2, om zo te zeggen, de Christus, dat is waar het begrip kerst natuurlijk de verbastering van is, Christus. Dat kind wat hier geboren wordt, dat werd geboren hier op aarde, dat werd hier geboren op aarde als mens, als een leeg vat. Was het een mooi vat? Ja, was het een vat wat tot alle dienst bekwaam was, dit jaar in principe wel. Daar is niks op aan te merken. Maar zoals alle baby's, moeten ze daarna opgroeien. Er moet van alles aan organen zich ontwikkelen. En men moet van alles leren. Toch? En men moet zoeken naar, wie ben ik en wat moet ik hier eigenlijk? Wordt er iets van mij verwacht? Of wat verwacht ik van mijzelf? Afhankelijk van uw eigen aanleg of interesse. Dat zijn de vragen des levens, dat weet u waarschijnlijk wel. Daar zoeken ze nog steeds een antwoord op. Na 6000 jaar menselijke geschiedenis en volgens sommigen 6 biljoen jaar, kan mij het schelen. En ze weten het nu nog niet. Leuk is dat, hè? Ik heb altijd met medelijden met die man die... Nou, ik zal het netjes zeggen, want ik heb er respect voor. Met onze koning, die dan op een dag in het jaar die hele optocht moet uitzitten, zal ik maar zeggen. En dan daar een stuk moet voorlezen dat hij ook niet zelf geschreven heeft, want dat mag je niet. Hij mag überhaupt sowieso niks. Als hij wat gedaan heeft, krijgt hij kritiek. Op alle zenders, door al die praatprogramma's. Wat een oeverloos geleuter, zeg. Maar goed, maar dan moet hij zo'n stuk voor. En waar gaat het over? Over de mens en hoe hij zijn leven moet inrichten. En hoe de maatschappij, de samenleving gevormd moet worden. Dan wel opgebouwd, dan wel beschermd, dan wel veranderd moet worden. En dan denk ik altijd persoonlijk, maar dat is heel persoonlijk. Dat vroeg u mij niet, maar dat zeg ik nu gratis. Dan denk ik altijd, wat een kleuterklasje. Zeg, wat zielig dat die mensen dat nou nog niet weten. En ze konden allemaal zo goed leren. Hebben u dat dan niet? Denkt u dat nooit? Wij mensen moeten van alles leren. En tegen dat we het allemaal weten, zal ik maar zeggen. Of dat we het antwoord hebben op alle vragen des levens, hebben ze de vragen veranderd. Dus dat schiet ook niet op. Dat is één. En aan de andere kant, dan zijn we over de datum. Dus dan kunnen wij vertrekken, kunnen we dan. Dan zijn we weg en dan moet de volgende generatie, of de volgende twee, moeten het opnieuw, het buskruid, het zwarte garen, en niet te vergeten, het wiel weer uitvinden. Ik vind het zo komisch. Dat vond Salomo trouwens ook. Want ik heb dat ook niet van mezelf, staat gewoon in de Bijbel. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Of andersom, het ene gaat en het andere komt. En de aarde draait maar door. Nou ja, de aarde blijft gewoon staan. Maar toen maar. Zo gaat het allemaal voorbij. En als je om je heen kijkt, kun je de sporen zien van het verleden. En omdat we er ook niet blij mee zijn, halen we die tegenwoordig ook weg. De beelden moeten weg uit de hoorn, zal ik maar zeggen, van weet die man ook weer. En zijn we vergeten, dat was ook de bedoeling. En de straatnamen veranderen we, want dat mag ook niet meer. Want we willen van ons verleden af. Maar mind you, als we geen verleden hebben, zijn we niets. Ik denk dat het nu tijd is om te pauzeren. Poosje over nadenken. Als je geen verleden hebt, ben je niks. En als je als land geen verleden hebt, heb je geen recht op bestaan. En waarom wil men van ons verleden af? Omdat men zelf de toekomst ter hand wil nemen. Maar raad is wat, die toekomst die staat vast. Hier, in het woord van God. Hebben jullie nog? Nou goed, dat was een omleiding, dan hebben we dat weer gehad. De toestand in de wereld hebben we weer gehad. Dan kunnen we weer bij het onderwerp. De Heer Jezus werd geboren en toen was hij een leeg vat dat gevuld moest worden. Ik zei u, het was een goed vat. Waarschijnlijk ook een heel groot vat, want er kon een heleboel in en dat was ook de bedoeling. Toch? Maar hij moest leren, onder andere wie hij was en wat zijn roeping was, waarheen leidt de weg die wij moeten gaan, zong ze. Daar was iemand anders, dat was juffrouw. Kennen jullie die nog of niet? Spelen ze dat nog steeds bij begrafenissen en crematies en zo? Mieke Telkamp? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Tot mijn grote ergernis op de melodie van Amazing Grace. Ja, ja. Waarom zijn wij op aard? Of zo zong ze dan. En dat weten we nu nog niet, maar wij weten het wel. Want wij leren het uit de Bijbel. Opdat wij God zouden zoeken. Staat er gewoon zwart op wit in? En dat is wat over de Heer Jezus ook gezegd wordt dat hij gedaan heeft. Zie. Niet alleen Johannes de Doper was dat, maar ook de Heer Jezus. En die kwam hier op aarde als mens onder de naam Jezus. Ik weet wel dat je het woord Jezus via het Hebreeuws dan natuurlijk terugvindt in het Oude Testament. Maar in het Oude Testament vind je de naam als zodanig niet. Heb je dat? Ik weet dat het komt van Joshua, Hosea, Jehoshua, Joshua eventueel. Dat weet ik, die namen staan in het Oude Testament. Dat woord, redding, staat in het Oude Testament enzovoorts. En bij gelegenheid een tamelijk opzichtige verwijzing naar de latere Jezus. Maar de naam Jezus wordt heus pas geïntroduceerd bij zijn geboorte hier op aarde. Gij zult zijn naam heten Jezus. Zodat iets als het voorbestaan van Jezus, de pre-existentie, dat u weet dat ik ook wel eens een boek gelezen heb, zal ik maar zeggen. De pre-existentie van Jezus, dat is een term die eigenlijk niet kan. De pre-existentie van Christus trouwens ook niet. Want het hele punt is dat Jezus geboren werd in Bethlehem. Dat is in mijn Bijbel 1 bladzijde verder, in Lucas 2. En de Christus werd hij in zijn opstanding. En daarvoor was het zijn roeping de Christus te worden. Na gedemonstreerde geschiktheid. En na de verwerving van alle kwaliteiten die de Christus moest hebben. Bijvoorbeeld, hij moest gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij zou lijden. Staat toch gewoon in uw Bijbel? Dat is Hebreeën 5. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Staat daar gewoon. En bovendien, al in Romeinen staat dat het een en ander tot stand is gekomen door de gehoorzaamheid, door het geloof, door de trouw van die ene. Tegenover de ontrouw en de onrechtvaardigheid van die eerste Adam. Die dingen staan gewoon in de Bijbel. Dat is geen ingewikkelde theologische redenering of filosofie. Het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Hij werd geboren op aarde als mens, als Jezus. Zijn goddelijke attributen had hij op een of andere wijze afgelegd. Dat is niet het goede woord. Hij had zich daarvan ontledigd. Dat is het goede woord. Want dat is wat staat in Filippenzen enzovoort. Was zijn geboorte de komst van Christus? Nee. Het was de komst van degene die ooit de Christus zou zijn. Oké, wanneer werd koning Willem-Alexander geboren? Die kan niet. Ja, het kan. In retrospectie. Dat kan. Dan is het goed Nederlands en goed taalgebruik, maar je moet er wel goed bij nadenken. Want toen hij geboren werd, was hij geen koning. Dus als koning, als zodanig heet dat, is hij niet geboren. Als koning is hij aangesteld. Nou ja, ingehuldigd heet het in het Nederlands. Want wij hebben een hekel aan ongelijkheid en kronen enzovoort. Dus ja, maar goed, laten we dat terzijde houden dan. Je moet goed opletten op je taalgebruik. Dat de Christus geboren is geworden in de tijd in Bethlehem, dat mogen dan zo zijn, maar wat strikter en misschien juridisch wat correcter, want juridisch moet het allemaal waterdicht zijn, weet u wel. Juristen hebben weinig verstand van taal. Nee, de taal is te rekbaar om het juridisch te gebruiken. Dat is een betere formulering. Al heb ik de indruk dat juristen over het algemeen toch niet zo heel geweldig goed zijn in taal, hoor. Die hebben hun eigen jargon namelijk. Politieagenten ook, hè. Die kennen geen auto's of motorfietsen. Die kennen alleen voertuigen. En fietsen kennen ze ook niet. Dat zijn rijwielen. Echt waar, let maar op. Nou ja, ja apart jargon. Maar goed, dat terzijde. Het punt is dat de Christus weliswaar geboren werd daar, maar toen was hij nog niet de Christus. Dat wil zeggen, hij werd geboren om de Christus te zijn, maar zelfs dat betekent niet dat hij de Christus was toen hij geboren werd. Dat is namelijk niet zo. Dan moest hij nog worden. En sterker nog, als hij het toen al geweest zou zijn, dan had hij die hele route niet kunnen afleggen van zijn levenswandel. Want wij noemen dat zijn wandel, zijn omwandeling noemen we het zelfs. Alsof het een uitje was bij mooi weer. Zijn omwandeling op, ja sorry, dat is ons jargon, sorry. Zijn omwandeling op aarde en zijn kruisiging had dan ook niet gehoeven. En merkwaardigerwijze, er zijn heel wat zogenaamde christelijke theologen die het daar helemaal mee eens zijn, die vinden dat ook niet nodig. Prediking van het kruis komt niet veel meer voor, hoor. We waren trouwens in Bijbelse tijd al vijanden van het kruis van Christus, schrijft Paulus. Zij zijn vijanden van het kruis van Christus. Want de prediking van het kruis betekent dat God die oude mens, onze oude mens, uw oude mens, uw natuurlijke mens, wegdoet. Daar valt namelijk niks aan te verbeteren, hoewel alle religie zich bezighoudt met de verbetering van de oude mens. Strikt genomen. Zie? Maar God verbetert die niet, God doet die weg. God maakt niet iets van uw leven. God heeft uw oude leven weggedaan, al 2000 jaar ongeveer geleden. Want toen één voor allen stierf, zijn allen gestorven. En daardoor worden ze niet behouden, daardoor zijn zij nu al verloren. Zeg ik nou wat moeilijks? Nee toch? Dit is toch makkelijk als je verder geen vooroordelen hebt, kan je dat heel gemakkelijk begrijpen. Maar het staat wel zwart, het wit zo in de Bijbel. Hè? Eén is voor allen gestorven. En de rest van de zin luidt, opdat degene die leven... Wie zijn dat dan? Als alle gestorven zijn. Wel, degene die leven zijn degene die wedergeboren zijn. Door geloof. Die de Heilige Geest dus hebben ontvangen. Want dat is hetzelfde. Die nieuw leven hebben ontvangen. God rekent ons naar die nieuwe mens. Naar wie wij in Christus zijn. En niet naar de oude mens. Hebben u dat nog? Dat is het kruis. En die weg moest Jezus inderdaad ook gaan. Er staat toch gewoon in de Bijbel dat wij door Jezus en van Jezus geleerd hebben dat we, dus Efeze 2, dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoorts. Omdat hij zelf dat gedaan heeft. Begrijp u wel? Hij moest iets anders worden. Hij was onderweg daarnaartoe. En dat is inderdaad wat gebeurd is. Zodat strikt genomen, wat wij de eerste komst noemen, was niet de eerste komst van Christus. Want toen hij de Christus werd in zijn opstanding, en daarmee tot zoon werd gesteld, dat wij de betekenis van het woord zoon niet meer in stand houden in onze taal. Ja, dat was in de dagen van de Statenvertaling ook al zo. Aantoonbaar, dus vooruit maar. Maar je moet dat nu eenmaal leren. Zijn aanstelling tot zoon is zijn aanstelling tot hoge priester en zijn aanstelling dus tot de Messias. Dat zegt Petrus toch op de Pinksterdag. Dat is de essentie van zijn prediking. God heeft hem tot Here en Christus gesteld. Tot Jehovah, hij krijgt de goddelijke naam, Jehovah. En hij is de Messias. Hoe heeft God dat gedaan? Door hem uit de dood op te wekken. En met de woorden van Hebreeën 1. Hij heeft dat gedaan nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. En met de woorden weer van Petrus in Handelingen 2, want het is zo weer Pinksteren. Met de woorden, hij heeft de beloften Gods vervuld. Hij heeft het woord der profeten vervuld. En God heeft hem opgewekt, zoals geprofeteerd was in het Oude Testament. En God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, zoals het geprofeteerd is in het Oude. Staat er allemaal. Onder het citeren van enige psalmen, onder andere dan, en natuurlijk Jesaja. Vanzelfsprekend. Maar goed, dit is het verhaal. Zie? En wat wij nu vinden, is dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus Christus in zijn, wat wij dan noemen toch maar zijn eerste komst. Maar u weet hoe het met Johannes de Doper afliep. Hij werd officieel op hoog niveau, op gezag van de koning der Joden, want die titel droegen de Herodessen. Het is moeilijk om ze uit elkaar te houden zonder rugnummers, maar toen maar. Maar die titel droegen de Herodessen en op gezag van Herodes werd Johannes de Doper onthoofd. Heb u die nog? Dus een uitbeelding van hoe het gegaan is met de Heer Jezus en hoe het gaan zou in wat wij noemen zijn eerste komst hier op aarde. En daarna hield het verhaal op. Waar is de Heer gebleven? Hoezo zijn komst? Waar is hij dan? De eerste komst? Komst. Hij verdween. Dat is Handelingen 1. Niet alleen omdat het rijmt, maar... Ja, dat is Handelingen 1. Dat ging eraan vooraf. Zij zagen hem ten hemel opvaren. Staat er een keer of 6, 7. Zij zagen hem ten hemel opvaren. En hij verdween in een wolk. En daar hield het op. En als je nu, ik weet niet hoe het is met het toerisme in Israël. Maar als je nu op de Olijfberg komt, dan laten ze de plek zien waar ze voeten voor het laatst gestaan hebben. Ik weet niet of je daarvoor betalen moet, het zal haast wel, maar goed. Zoiets. Maar daar hield het verhaal op de Olijfberg. En daarom hadden we van de zomer een conferentie over hoe het dan verder gaat. Hoe je dan van de Olijfberg alsnog in Jeruzalem komt. Nou, het antwoord is over de begraafplaats. Dat is het kortste antwoord. Maar goed. Maar daar is het gebleven. Het is opgehouden. Wat is er dan van terechtgekomen? En sindsdien heeft men tegenwoordig ook in kringen die zich christelijk noemen, heeft men de Heer Jezus gelijkgesteld aan Boeddha. En zelfs aan Mohammed, omdat dat mode is natuurlijk. En nog een paar dingen, maar dat zal ik u niet vertellen. Maar zo van, dat waren figuren die in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de mensheid. Het waren de grote denkers der mensheid die een nieuwe leer hadden uitgedacht enzovoort. En die zo tot nut is van het hele volk, van de hele wereld en alle volkeren enzovoorts. En, maar ja, ze zijn allemaal noodlottig overleden. Hè? Wat zeggen we? Boeddha komt terug. Ja, dat klopt, ja. Jezus komt terug, ja. Ja, Mohammed niet. Maar daar is wat op gevonden. Want men verwacht natuurlijk in die kringen toch de Mahdi, hè? De Mahdi, de Mahdi. De imam Mahdi, de grote wereldleraar. Jawel, in het boeddhisme, in het mohammedanisme en in sommige delen van het christendom. Gek, hè, dat overal hetzelfde is. Toen zei iemand, ja, er komt dat het altijd dezelfde God is, dezelfde gedachte. Dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Nee, nee, dan werd u de draad kwijt. Dat is echt niet zo. Dat andere is naaperij. Want iets als opstanding uit de dood, niet terugkomen in deze oude wereld bedoel ik, maar opstanding uit de dood in nieuwheid des levens, Als nieuwe schepping, dat komt in die religies niet voor. Echt niet. Die kennen hiernamaals. Hoopvolle gedachten. Dat je aan de andere kant, dat je hier je oogjes dicht doet, dat je dan ergens anders terechtkomt. Ja, in het schimmerrijk. In Hades. Of hoe dat maar heet dan. In hel heet dat in goed Nederlands. Enzovoort. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert nieuw leven. Leven uit de dood. En niet maar nadat men eerst lichamelijk hier is overleden. Maar zelfs nu al. Wanneer men komt tot overgave aan de Heer en zijn werk. Wanneer men zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. Kortom, wanneer men tot geloof komt. Hoe en wanneer dat ook mogen zijn. Want dan worden wij wedergeboren tot een levende hoop door en op grond van de opstanding van Christus, zei Petrus in 1 Petrus 1 vers 3. En dat zijn degenen die leven. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven, omdat degenen die leven, ik hoop dat u daar ook bij hoort, de meeste van u in elk geval wel, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Daarom is het zo tragisch dat de zogeheten christelijke prediking vandaag bijna zonder uitzondering helemaal niet gaat over de Heer die men zou dienen, maar over de Heer die ons zou dienen. Dat wil zeggen, wij hebben tekort in. Wij liggen overhoop met onszelf en met de buren, met de schoonfamilie en met ons eigen geweten enzovoort. En weet je wel, we hebben problemen met de omstandigheden. Wij moeten te hard werken. We hebben een zwaar beroep. We willen met pensioen. En mijn schoonmoeder mag me ook niet enzovoort. En dan krijgen we preken over hoe we dat aan moeten pakken en wat we daarmee moeten. En dan komen mensen ons vertellen die het probleem voor henzelf hebben opgelost. En die worden ons dan tot voorbeeld gesteld. Hè? Ja, ik kijk ook wel eens televisie. Enkele keer op zondagochtend. Dat kan ik beter niet doen. Dat is voor u ook beter, want dan krijg je dit allemaal niet te horen. Maar goed. En waar gaat het dan over? Over die mens, die oude mens, die nou nog niet weet hoe die moet leven. Toch? Nog steeds zoekende is. Maar ik heb rust gevonden, zong het crosskwartet in de tijd. Bedankt aan Jo Koekoek. Maar toen maar weer. Wij hebben rust gevonden. We hebben het doel van ons leven gevonden. Wij hoeven niet te zoeken naar de zin van het leven. We hebben die lui niet nodig die het ons komen aanreiken. De Heer geeft ons zin. En in tweeërlei opzicht van het woord eigenlijk ook. Niet alleen een doel, maar ook levenslust. Dat is wat hij ons geeft. Zie? Maar dat berust op de opstanding van Christus en daarmee, dat berust op wedergeboorte, dat berust op een nieuwe schepping waarvan wij de eerstelingen zijn. Maar de weg naar die nieuwe schepping, die moest voorbereid worden. U moet dat echt zich goed bewust zijn. God heeft allerlei beloften gedaan die hij zou vervullen, maar dat gaat zomaar niet. Er zijn twee dingen die geregeld moeten worden. Het een is het oude dat geregeld moet worden. Nou ja, in de praktijk, de Heer zegt ik doe het weg. Ik neem die oude hemel en aarde weg, die oude schepping. Maar doe het weg. Dat moet geregeld worden. Daarvoor moeten de boeken gesloten worden, zal ik maar zeggen. Er moeten lopende zaken afgedaan worden enzovoort. En er moet een rechtvaardige grond voor zijn. En in het vacuüm wat daar nou ontstaat, moet een nieuwe schepping gemaakt worden. Beide dingen heeft God beloofd, toch? Beide dingen kun je lezen in het Oude Testament, in de profetieën. En het een gaat aan het andere vooraf. Daarom moest de weg bereid worden. Dit is Jesaja 40. Ik zoek het niet op, want het kost me tijd. En het is voor mij ook wel moeilijker om de concentratie vast te houden. Maar dat is Jesaja 40. Dat begint met maak de paden des Heren recht. Die profetie over de stem eens roependen in de woestijn enzovoort. Troost, troost mijn volk. En er komen evangelisten en... Ja, daar staat brengers van blijde boodschap. Evangelisten staat er dan, een evangelie in de Septuaginta. Maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. En wij zeggen, dat is een profetie over Johannes de Doper. En dat kunnen wij bewijzen. Omdat de Bijbel zelf het ook zegt. En Johannes de Doper zelf zegt het ook. Maar dat neemt nu weg dat die profetie in feite en in hoogste instantie, en daarmee eerste instantie, niet gaat over Johannes de Doper, dat is in tweede instantie, maar in eerste instantie gaat over de Heer Jezus in wat wij noemen zijn eerste komst. Hij moest de reinigmaking onze zonden eerst in zichzelf teweeg brengen, Hebreeën 1 vers 3, en daarmee de weg vrijmaken voor een nieuwe schepping. Hebben jullie dat nog? Wij zijn kinderen van God geworden. Ja, maar er moest eerst iets geregeld worden met betrekking tot onze zonden, onze schuld en onze tekortkomingen enzovoorts. En dat is gebeurd aan het kruis. Waar één voor allen stierf. Hetgeen mogelijk was, zeg het er maar bij. Hetgeen mogelijk was dat één voor allen stierf, omdat die één wel degelijk de eerstgeborene was onder de hele mensheid op grond van het erfrecht. Vandaar dat we zo'n stamreeks vinden van Adam tot Christus. Daar hebben we het nog wel een keer over, want zo opent namelijk niet Lucas 1, maar Matthäus 1. Daar gaan we het ook nog een keer over hebben, want we zijn al lang niet klaar met dit onderwerp. Maar het berust op dat hij inderdaad de drager was van de titel Zoon des Mensen. Dat is de titel die voor hem ook het meest gebruikt wordt in de Bijbel en met name door hemzelf. Kijk dat maar eens na. Dat is leuk werk, gewoon statistiek, dat kan iedereen doen. Gewoon je Bijbel lezen, het zijn hulpmiddelen voor tegenwoordig, maar... Tel dat maar op, hoe vaak bepaalde titels gebruikt worden in de Bijbel. Dat is Zoon des Mensen. En in plaats van ik, zegt de Heer dan, de Zoon des Mensen is niet gekomen voor zus, maar de Zoon des Mensen is gekomen voor zo, enzovoorts. En als hij over zijn wederkomst spreekt, dan heet het, en wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, de Zoon des Mensen. Degene met de hoogste rechten, de hoogste koning, de koning der koningen. En dat in een koningschap waarbij het niet verboden is aan de koning om iets te doen. Heb je dat nog? Ik heb echt meeleid met onze koning. Natuurlijk, hij is nominaal, hij is onze koning, zo wordt hij genoemd. Het is, iemand zei, daar wordt hij ook voor betaald. Ja, het is wel een rotbaan dan hoor. Want hij mag eigenlijk niks. Nou, hij moet wel wat, maar hij mag niks. En als hij wat wil, moet hij iets vragen. Aan zijn adviseurs. Het wordt allemaal zo moeilijk. Ik heb daar medelijden mee. Zo hoort het niet in ieder geval. Maar goed, ik zal nu niet verder bezighouden met die kwestie nu. Want we hebben daar nog wel eens een keer gelegenheid voor. Maar het gaat er maar om dat God tot u doordringt dat de Heer Jezus in zijn eerste komst... Ik blijf die term dan maar gebruiken. Ik zei toch niet Christus? Ik zei de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want Jezus komt straks wel weder natuurlijk, hè? Dan komt hij weer. Dat de Heer Jezus in zijn eerste komst... De slechts de wegbereider is voor iets wat nog tot stand gebracht moet worden. Dat is ook de achtergrond, nou, dat is de voorgrond eigenlijk. Nou ja, oké, okay, dat is de achtergrond van die uitspraken, die zijn er nogal veel. Die uitspraken waar staat dat hij tot zijn discipelen zegt, denken omdat je je mond houdt. En hij beval hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar mochten maken. En tegen Petrus zei, je houdt je mond. Straks mag je spreken, maar dat kon. Hier heb je de sleutel. Straks mag je spreken. De sleutel is ook misbruikt tot vandaag. Maar goed. Straks mag je spreken, maar nu nog niet. En als Petrus dan een keer spreekt, dan zegt hij, mannenbroeders, het is mij geoorloofd, vrij uit. Heerlijk, hè? Dan weet je waarom het er zo staat, hè? En waarom het zo geformuleerd moet worden. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dan sla ik een boel verzen over in Handelingen 2. Dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. Hij neemt een langere aanloop, want hij citeert eerst een hele reeks schriftplaatsen uit het Oude Testament. Voor zover dat op drie kwart bladzijde kan, maar dat is wel wat hij doet. Maar dat is de essentie. Hij mocht het vrij uitzeggen. Want wat mocht hij ook alweer niet zeggen? Hij mocht niet zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matthäus 16. De Heer zei, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard. Dat klopt, het komt uit de Bijbel natuurlijk. Maar vervolgens zegt hij, en maar denk erom dat je je mond houdt. En niet alleen daar staat dat, hè. Er hadden nog veel meer plaatsen. Er moest nog gerealiseerd worden. Zie. En het werd gerealiseerd door God, die hem uit de dood opwekte, die hem zalfde met de geest. Het is beeldspraak, dat weet ik, maar het is Bijbelse beeldspraak. En daarmee stelde tot gezalfde. Want dat is het Nederlandse woord voor Messias. Kortom, voor Christus. Heb u dat nog? Nou ja, dit was een wat brede toelichting, maar ik denk dat het toch heel nuttig is om dat onder ogen te zien. Hoe dan ook, van Johannes de Doper lezen wij nog in Lucas 1, vers 76... Want vers 75 hebben we vorige keer besproken. Vers 76 van Lucas 1. En gij kinderken, dat is dus oppervlakkig genomen Johannes de Doper. Maar aangezien de voorgaande verzen inderdaad blijkbaar op de Heer Jezus van toepassing zijn, zou ik niet weten waarom deze laatste verzen niet op de Heer Jezus van toepassing zouden zijn. Kortom, dat zijn ze. En dan staat er, gij kinderken zult profeet des Alleroosten genaamd worden. Dat Johannes de profeet was, ja, dat zegt de Heer Jezus ook. Die zegt, de profeten zijn geweest tot op Johannes. Maar dat de Heer Jezus een profeet was, daar heeft men moeite mee. Toch heb ik hier een lijst van het schrift laten. Even kijken hoor, ik heb hier, dat is voor mijn zenuwen, weet ik wel. Dat gelooft u niet, maar dat is echt waar, dat is voor mijn zenuwen. Er staat hier van alles in, aan notities enzovoort. Maar er zijn heel wat schriftplaatsen waarin gemeld wordt, waarin de Heer ten tonele gevoerd wordt als een profeet. Wij weten dat gij een profeet zijt van God gezonden. Nou, er staat leraar daar hoor, in Johannes 3, door Nicodemus geformuleerd. Maar in Handelingen wordt hij ook nog zo genoemd, zelfs een profeet. Iemand namelijk die op Gods gezag het woord van God spreekt met autoriteit, zonder zich primair te beroepen op het geschreven woord, maar gewoon zo rechtstreeks. En dat ook demonstreert aan de hand van wonderen en tekenen, heet dat. Dat is wat oud-testamentische profeten namelijk ook deden. En die wonderen zijn namelijk tekenen, zijn geen andere dingen. Wonderen namelijk tekenen, zijn wonderen die een betekenis hebben, die iets uitbeelden. En gewoonlijk gaat het dan om toekomende dingen die afgebeeld worden. Dat heb je toch, hè? Dat is wat de Heer Jezus deed. En hij wordt ons inderdaad als profeet voorgesteld, want dat was hij. En als wij daarna zeggen we weer, maar hij was toch God? Ja, als hij God was op aarde, dan was hij geen profeet, dus. Of wel? Ja, nou ja, daar kan je dan dus over gaan discussiëren. Maar dan hebben we het eigenlijk over in hoeverre je de taal kunt oprekken. Daar heeft mijn bijbelstudie niet meer zoveel van doen dan, hoor. Heb je dat nog? Ja, van zijn geboorte af een profeet. We kennen er nog een paar zo. Van zijn geboorte af. Jesaja wordt daarvan verdacht. Om het dus ongelukkig te zeggen. Maar wat dacht u van Samuel? Die is altijd goed natuurlijk. Toch? En Paulus? Want apostelen zijn profeten. Profeten zijn niet noodzakelijk apostelen, maar apostelen zijn profeten. En van moedersbuik af aan. En van de Heer Jezus staat dat ook. In Jesaja. Ik moet even nadenken. Jesaja 49 geloof ik. Maar toen maar. Gij zult profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan. Want dat is wat profeten doen. Voor het aangezicht des Heren heen gaan. Door de Heer persoonlijk aangezicht, dat is iemands wezen, hè? Door de Heer zelf gestuurd te worden om zijn wegen te bereiden. Vers 76. Die term die kennen wij natuurlijk uit Jesaja 40 en zeggen ja, dat is Johannes de Doper. Maar het is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft hier op aarde. En toen hij zei in een van zijn laatste woorden, het is volbracht, ging het dus daarover. Over het bereiden van de weg des Heren. Want daarmee werd de weg bereid voor de komst van de Messias. Alleen toen hij de Messias was en het gerealiseerd was, verdween hij. Nou ja, hij verscheen enige malen aan zijn discipelen. En ik zeg altijd, dat wij spreken over zijn verschijningen, betekent dus dat hij in het algemeen verdween. Toch? Anders praat je niet over zijn verschijningen. Maar dat hij af en toe verscheen, dat demonstreert dat hij verdwenen was. En op een gegeven moment was hij dan hier en daar, liet zich zien enzovoort. En dat was om te demonstreren, te bewijzen en daarmee ook juridisch vast te stellen onder vele getuigen, waaronder 500 op één keer, zegt 1 Korinthe 15, Paulus, om te bewijzen dat God inderdaad Jezus uit de dood had opgewekt en dat hij gesteld was tot Heer en tot Christus. En daarvan, aangezien de discipelen dat gezien hadden, werden zij gestuurd om zijn getuigen te zijn. Want zij zouden getuigen van wat zij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hadden van het woord des levens. Dat was geopenbaard. Dit was 1 Johannes 1, waar het zo staat. Maar staat er gewoon in Handelingen 1. Komt het koninkrijk, gaat dat nou, wordt dat nu gij zult mijn getuige zijn. Ongeacht of dat koninkrijk nu of pas in de toekomst aanbreekt of voor wie het bestemd is, gij zult mijn getuige, dat zouden zij doen. En getuigen wil zeggen spreken over wat je gezien en gehoord hebt. Wat je beleefd hebt. Maar waarom verscheen de Heer zelf niet? Waarom bleef hij niet gewoon op aarde? Nou ja, in de eerste plaats omdat het in strijd zou geweest zijn met het profetisch woord. En dat is het belangrijkste argument. Hij ging zich namelijk eerst een volk voor zijn naam vergaderen. Opdat als hij zou verschijnen, en dat moet dus nog gebeuren, aan de wereld namelijk, zou hij niet alleen zijn, maar zou hij verschijnen met zijn tienduizenden, zijn vele, 10.000 × 10.000, met zijn heiligen. Nee, Daniel 7. En ja, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes weet ik niet. Ja, daar staat het ook. En natuurlijk Openbaring. Want als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en al die heiligen met hem. Matthäus 25. Wie zijn dat? Nou, dat is zijn volk van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Dat zijn wij. Dat is de gemeente. En dat is wat hij nu doet. Een werk dat gericht is op de hemel en niet op de aarde. Vooralsnog. Natuurlijk heeft het een uitwerking op een hele schepping. Maar wat God nu doet, is een volk verlossen, trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Gelaten 1 vers 4 onder andere. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Heeft ons mede met Christus gezet in de hemel. Efeze 2 enzovoorts. Kortom, hij heeft ons in de hemel ingeschreven, want wij zijn een hemels volk. Dat is wat hij doet. En als iemand tot geloof komt, krijgt hij een nieuw leven en wordt hij een hemelburger. En dat is niet het hiernamaals. Johan Bos leerde mij, dat is het hierbovenmaals. Die hou ik er altijd in. Maar hij is er vandaag niet. Hij is ziek, heb ik begrepen. Helaas. Maar goed. Maar dat is niet het hiernamaals, dat is het hierbovenmaals. Daar worden wij verzameld. Als volk voor zijn naam. En wat de wereld betreft, die heeft wat anders gekozen 2000 jaar terug. Dus de Heer heeft gezegd, nou, die moeten dan maar een poosje zelf uitzoeken, want ze willen mij niet. Dan gaan we wel kijken wat er van terecht komt. Dit is een populaire vertaling, maar het staat echt in de Bijbel. Dat is de tegenwoordige tijd. En al die nou ja, al die prediking over dat de Heer in ons en aan ons iets wil doen en iets voor de wereld en voor Amsterdam en voor Jeruzalem enzovoort. Dat is je reinste, let op wat ik zeg, dat is je, ik zeg het heel beheerst, dat is je reinste flauwekul. En dat kan je zeker weten, omdat dit altijd al 2000 jaar een rol speelt en er is nog nooit iets van terechtgekomen. Wat denkt u hoe ze 1000 jaar geleden ongeveer gebeden hebben voor de vrede van Jeruzalem? Waar ik het over heb? Ja, over 1000 jaar geleden. Over de kruistochten, over de bevrijding van Jeruzalem van de Palestijnen, van de lui die toen in Palestina, van de Mooren heette ze, van de muzelmannen, van de moslims. Van de Mohammedisten, las ik van de week nog ergens, oud-Nederlands. Mohammedisten. Maar goed, het is 1000 jaar geleden. We zijn 1000 jaar verder, wat doen we nu? We zijn geen stap verder en bidden er nog steeds voor en het helpt geen bal. Waarom niet? Omdat de Heer zei in zijn woord, bid niet voor de vrede van Jeruzalem. Bid niet voor Jeruzalem. Bid voor de vrede der stad waarin ik u gevankelijk heb weggevoerd, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Is dat in de Bijbel? Dat is Jeremia. Enige malen staat het er zelfs. Ik zal u niet horen. Doe dat niet. Het volk komt aan Jeremia vragen, bid toch voor ons door de Heer. En voordat Jeremia de kans is, zegt hij, niks ervan. Of dat erg is. Nou ja, de vraag moet je dan terug herleiden tot de vraag of het erg is dat er mensen niet tot geloof willen komen. Want dat is de vraag dus, hè. En dan zeg ik, ja, dat is erg. Kun je er wat aan doen? Ja, je kunt ze het evangelie prediken. Het is wel verboden hoor, in Jeruzalem. Het is verboden. Nee, nee, ja, door de moslims, door de joden. Nee, het is een wetsovertreding, het mag niet. Echt niet. Dus, doe maar, ze willen het niet horen. Ja, is dat erg? Ja, dat is erg. Kun je er wat aan doen? Nou ja, ze toch mee lastigvallen. Bijbels verspreiden bijvoorbeeld, dat is wat men doet ook, hè. Bijbels verspreiden onder de Joden. Ik vind, ja, of het nuttig is. Ja, ja, wat moet je dan? Prediken? Ik zou ook niet weten hoe, hoor. Ze zijn hier van harte welkom, dat bedoel ik wel. Maar speciaal voor de... Ik heb niet een speciale boodschap voor de Joden, nee. De boodschap is voor alle mensen dezelfde. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult behouden worden. En ik heb het van een Jood die zei, wij geloven behouden zalig te worden net als de heidenen, namelijk door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat zei Petrus in Handelingen 15. Dat Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als heidenen. En daarna gebeurt er ook hetzelfde met ze, worden ze toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En als dat werk voltooid is van die verzameling van die gemeente, ja, dan gaat Gods heilsplan verder. Want het gaat maar niet om uw of mijn zaligheid. Het gaat om Gods rechtvaardigheid die voor altijd universeel gedemonstreerd zal worden. Dat is een goede reden voor, die wordt namelijk universeel in twijfel getrokken of God wel rechtvaardig is. Toch? Waarom, dat ga ik nou niet uitleggen, maar het gaat om het principe. En daarom werkt God een plan uit. Dat op hemzelf, op God zelf, gericht is uiteraard. Vandaar dat iedereen die zich een onderwerpt, die wordt geacht aan hem dienstbaar te zijn, zijn dienstknecht te zijn. En betrokken in zijn werk tot zijn heerlijkheid. Hij zegt niet dat dat niet goed is, want tegenwoordig, ze doen alle christenen toch aan prees en zo. En ze hebben tegenwoordig allemaal een eredienst. Om, hè? Ja, dat is prima, maar ja. De bedoeling is trouwens dat we 24-7, heet dat tegenwoordig, dat we alle dagen, wat er in, van ons leven nog over is hier op aarde, de Heer zouden dienen. En dat tot eer van hem, daartoe zijn we zalig geworden. Dus dat is correct. Ja, hij staat centraal, niet wij. Hebben we dit nog? Nou ja, en wat Johannes de Doper betreft, ja, ik ben niks jaloers op die man. Het heeft trouwens toch geen zin, dus ja. Hij kwam brood aan zijn eind, moet ik u zeggen. Dat vind ik tenminste. Maar ja, hij is geboren, speciaal verwekt door een wonder gods uit onvruchtbare ouders. Dat is toch wel tot die doorgedrongen, hoop ik. Hè? En op doet dus een heel brede basis voor zijn bediening. Hij is dat, als hij dat zijn bediening niet was, zou hij nooit geboren geworden zijn. En datzelfde geldt voor de Heer Jezus, die door een wonder gods, niet uit onvruchtbare ouders, maar dan toch uit de maagd, die geen man bekend had, staat er dan bij. En zo, dus het kon eigenlijk helemaal niet, speciaal door God verwekt. Net als trouwens het hele volk Israël. Het hele volk Israël dat ontwikkeld is geworden volgens de Bijbel. In de menigte van volkeren, een volheid der heidenen, zou uit Efraïm, alleen al uit Efraïm voortkomen. Staat in Genesis 49, nee 48. Nou ja, daar ergens. Daar staat daar, en dat is ook inderdaad gebeurd, maar het is allemaal voortgekomen uit enige generaties van onvruchtbare ouders, weet u nog? Speciaal door God verwekt. Weet u wat ik nou gezegd heb? Dat alle Israëlieten of alle die daarvoor door moeten gaan, Dus er niet zouden zijn als ze niet geroepen waren om God te dienen. Daarna is het niks bijzonders hoor, want dat geldt eigenlijk voor de hele mensheid. Want je kan natuurlijk ook niet zomaar uit de stof van de aardbodem, er kan ook niet zomaar leven uit ontstaan. Dat hebben sommige mensen wel bedacht, dat schijnt wetenschappelijk verantwoord te zijn. En ik kan het niet goed zonder lachen, zonder een grijns vertellen, want ik vind het zo'n bespottelijk verhaal. Maar goed, die mensen, die wereld van vandaag bestaat om God te dienen. Israël is daar de uitbeelding van. En nog smaller krijg je dan de Heer Jezus Christus, die speciaal verwekt is voor die dienst. Dus we praten toch over zingeving? Nou goed, en Johannes de Doper had deze bediening het type te zijn van de komende Christus. En u weet nou waarschijnlijk wat ik ga zeggen, want het blijft altijd precies hetzelfde. Kijk, als er iemand zou zeggen, Jezus kan de Christus niet zijn, want er moet eerst nog dit en dat, want er staat in Jesaja 40. Dan zou het antwoord geweest zijn, ja, dat is Johannes de Doper. Iemand, wij lezen dat in de Bijbel. Dat ik dat niet opzoek. Wij lezen dat in de Bijbel. Dat vraagt men aan de Heer. Maar zeggen de profeten niet dat Elia eerst moest komen? En dan zegt de Heer Jezus glashard, dat was Johannes de Doper. Die kwam in de geest en de kracht van Elia. Hij heette niet eens zo. Maar de Heer zegt dat die profetie over Elia, expliciet Elia staat er dan, in bijna het laatste vers van het Oude Testament, Malachi. Dat die profetie over Elia van toepassing is op Johannes de Doper. En de profetie over zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heden die mij wegbereiden zal. Dat is ook Malachi trouwens, mijn engel, Malachi. Malachi, mijn engel. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Je moet toch eerst een engel. Ja, dat is Johannes de Doper. En Johannes de Doper zelf zegt, ja, ik ben degene die de weg kon bereiden. Dat maakt zijn paden recht. En dan zeg ik wel eens laconiek, want het is echt niet spottend. Maar dan zeg ik, oké. Wat is het dan bereid door Johannes de Doper? Hoezo? Wat heeft Johannes de Doper in zijn bediening dan bijgedragen aan de komst van de Heer Jezus? En hoezo zou de Heer Jezus niet gekomen kunnen zijn als niet eerst Johannes de Doper zijn weg bereid zou hebben? Wat is het dan feitelijk? Maak eens een lijstje, noem eens een punt. Ik zou het niet weten. Maar het is dit. Niemand kon zeggen, Jezus is niet de Messias, want er moet eerst nog zo of zo. En dat geldt voor talloze profetieën, die we trouwens ook aangesneden krijgen in een paar versen verder, inmiddels in Lucas 2. Want als er staat, en Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, dan zit dat barstensvol profetie. Maar daar hebben we het nou nog even niet over. Ik heb het nog gewoon over vers 76 van hoofdstuk 1. Gij kinderken zult profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Er staat niet eens een verwijzing bij in mijn Bijbel naar Jesaja 40, maar dat is de meest voor de hand liggende. Maakt recht, de weg des Heren, maakt zijn paden recht en wat het maar wezen mag. Maar feitelijk, Jesaja 40 is, net als Johannes de Doper zelf, een uitbeelding van een profetie over de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. En daarom zijn die twee verhalen in elkaar verweven. en met elkaar verbonden. En wordt het hier door elkaar verteld. Eerst Zacharias en Elisabeth, dan Maria en dan komen die nog weer samen. En dan heeft eerst Maria heeft een lofzang en daarna wordt Johannes de Doper geboren. En dan heeft Zacharias een lofzang en daarna wordt Jezus geboren. En dan hebben de engelen een lofzang. En weet je veel wat, het is in elkaar geschoven als één verhaal. Maar het gaat ook over één ding. Over wat wij noemen, populair, de eerste komst van Christus. En dan vervolgens zijn er allerlei details bij die profetisch zijn voor wat wij dan noemen de tweede komst van Christus. Want hier komt hij in vernedering, heet dat. Nee, in als vervulling van profetie, hij zou over korte tijd onder beneden de engelen gesteld worden. Volgens Psalm 8. Ja, en Hebreeën 2 zegt dat inderdaad Psalm 8 gaat over de Heer Jezus. Hij zal voor korte tijd onder de engelen gesteld worden. Maar maak je niet bezorgd, er komt een tijd dat hij ver boven de engelen gesteld zal worden. Dat is dan Hebreeën 1 met verwijzing naar allerlei oudtestamentische uitspraken die dan gaande. Zie? Maar dit is de volgorde. Eerst zijn vernedering. En de loopbaan van Johannes de Doper is een in vernedering. Hij heeft ook niet een leer achtergelaten. Zo van, dat is, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de mensheid of het plan Gods of zoiets. Dat zegt men van Jezus nog wel. Hoewel dat ook ter discussie staat, vind ik persoonlijk. Maar toen maar weer. Nee, hij is een beeld van de Heer Jezus. De wegbereider, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. Dat wil zeggen om het volk, zijn volk, Gods volk, het volk des Heren, te onderwijzen in de zaligheid en hoe men die verkrijgt. Zaligheid als de term die alle zegeningen die God beloofd heeft samenvat. Dat is een heel algemene brede term, de zalige, wat God geven zou. En dat zou God wel geven, maar dat hangt dan toch heus samen met de vergeving hunner zonden. Dat kan niet anders, want als men een zondaar is en schuldig staat tegenover God, hoezo zou men zaligheid ontvangen? Dat kan helemaal niet. God doet de zondaar weg. De ziel die zonder zal sterven, staat in het Oude Testament. Er staat er zelfs in verband met de persoon in kwestie individueel. Diegene die zal sterven, einde van het verhaal. Niet die zal zalig worden. Zie? En intussen heb ik dus ook nog geschopt tegen de algemeen verspreide gedachte binnen het christendom dat de ziel onsterfelijk is. Ik zeg het ook weer met een grijns, want ja, het zijn bespottelijke dingen, hè. De ziel die zonder zal sterven. Alzo werd de mens een levende ziel en tot de levende ziel werd gezegd, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Ziel onsterfelijk, hoe kom je erbij? Of je bedoelt er iets anders mee, maar wat de Bijbel verstaat onder ziel, is sterfelijk. De vertalers hebben dat trouwens, ik vind het allemaal leuk achteraf. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar goed. De vertalers hebben daar in 16 zoveel hebben ze daar moeite mee gehad, omdat de Bijbel zelf spreekt over dode zielen die langs de kant van de weg liggen bij gelegenheid. Of die je kunt aanraken, een dode ziel aanraken en dan ben je onrein en dan moet je gereinigd worden. De vertalers hebben er onvermijdelijk dood lichaam van gemaakt. En als je ooit in het Oude Testament de term dood lichaam tegenkomt, ik weet niet of ik ze echt allemaal nagekeken heb, maar ik geloof het wel ooit, dan staat daar dode ziel. Nefesh, dode ziel. Psyche, als het Grieks wordt, via de Septuagint. Ziel is sterfelijk. Oude mens is sterfelijk. Dat is wat hij verdiend heeft, zit niks anders op. Hij staat schuldig voor God. Hoezo zou hij zalig worden? God is een rechtvaardig rechter. Hoezo kan een zondaar dan rechtvaardig verklaard worden? Dat kan alleen als de rechter onrechtvaardig is, maar dan schiet het niet op. Dan betekenen al die begrippen ineens niks meer. Als ik te snel ga, zegt u het maar. Dat kan namelijk niet. Dus dat is wat ter discussie staat. Is God een rechtvaardig God? Nou ja, dat demonstreert hij dan in de heilsgeschiedenis. En dat is ook wat onderwezen wordt. Want wat heeft Johannes de Doper dan onderwezen? Dat weten wij niet. Ja, dat het koninkrijk nabijgekomen is, dat God zijn beloften gaat vervullen. Maar dat wisten we al. Dat God dat zou doen, dat is niks nieuws. Maar wat leerde hij dan? Dat weten we niet. Wat deed hij dan? Hij doopte. Toen heeft iemand weer, want we hebben allemaal te maken met bestrijding van wat de Bijbel leert, altijd. Hè? Dus iemand heeft uitgevonden dat de doop, zoals Johannes die toepaste, dat dat Joods is. En dat het niet voor ons heidenen geldt, dat wij zijn heidenen, want wij zijn Friese, Franken en Saksen en nog zo wat. Oekraïners, ja. Wij hoeven niet gedoopt te worden, want het was een Joodse inzetting enzovoorts. Trouwens, het koninkrijk is ook een Joods koninkrijk, dus dat is allemaal Joods enzovoort. Die hebben er niks van begrepen. En als je bij de Joden zou navragen, dan zou je te horen krijgen dat er helemaal niks Joods aan was. Want een Jood die gedoopt wordt, die moet in het mikwe, dat is, die wordt in het mikwe gemikt. Ja, maar die wordt niet gedoopt. Die moet zichzelf reinigen. Die wordt het water ingestuurd. Die moet het zelf doen. Dat is de Joodse rituele reiniging die men dan gelijkstelt met doop. Wij noemen dat dan doop, maar eigenlijk is het dat niet. Hoewel het is inderdaad een afdalen in het water en in hoge mate een onderdompeling. Ja, dat dan weer wel. Maar dat is Joods. Maar wat Johannes de Doper deed, heet de doop van Johannes. In de Bijbel heet niet de Joodse doop, het heet de doop van Johannes. En waarom heet de doop van Johannes? Omdat het afwijkend is van de Joodse mikwe. Het is namelijk niet bekeert u en doopt u, of bekeert u en was uw zonden af, maar het is bekeert u en laat uw zonden afwassen, en bekeert u en laat u dopen, onder verwijzing natuurlijk weer naar Handelingen 2. Johannes de Doper doopte de mensen. Ze moesten dat niet zelf doen, ze moesten het laten doen. En zo is het maar net. Zie? Er zijn mensen die zeggen in binnen het christendom, die zeggen dat wij ons moeten reinigen. Ons hart, ons geweten, ons leven, ik weet nooit precies wat er dan niet goed is. Maar wij moeten ons reinigen, ze hebben smetvrees of zo. Weet ik het. Maar in geestelijke zin, broeder, ik weet het, was weer wat snel. Maar goed, ze dat wij ons moeten reinigen. Dat is nou juist het hele punt, dat kunnen wij niet. Dat proberen ze u wijs te maken, dat is de meerderheid, merendeel van de zogenaamd christelijke prediking, die houdt in dat wij ons moeten reinigen. Wij moeten zelf onze heiligmaking tot stand brengen enzovoorts. Wij moeten op een paal gaan zitten of zoiets, of althans een monnik worden en onszelf kastijden en dan worden we dan door gereinigd. Nou echt niet, of je moet op je knieën de trap oplopen bij de Lateranen of waar het maar was in Rome ook alweer. Moet het Luther nog eens navragen. En die heeft dat gedaan, geloof ik ook nog. Weet ik niet zeker meer, maar het is al zo lang geleden. Het was voor 1517, ja. Maar ik kwam erachter dat je daardoor helemaal niet gereinigd wordt. Dat kan je namelijk niet zelf, dat moet je laten doen. En het gebeurt door het werk, het leven. Ja, als hij niet leeft, werkt hij niet. Hè? Dus als hij werkt, moet hij leven. Dus het gebeurt door het leven van Christus. ander woord voor leven? Ja, bloed, ja, klopt, ja. Door het bloed van Christus. Dat staat toch in de Bijbel? Daardoor worden wij gereinigd. Dieper ga ik er toch niet op in. Maar men moet het laten doen. En daarom zei Johannes tegen Jezus, mij is nodig van u gedoopt te worden. Want ik moet door u gereinigd worden van mijn zonde. Daar had hij groot gelijk in. Zie? Maar dat is niet Joods. Er is niks Joods aan. Het is net zo Joods, zal ik maar zeggen, als handen wassen. Dat doen Joden ook, ja. Voor ze aan tafel gaan, handen wassen. Maar wij moesten dat thuis ook. Handen wassen en aan tafel. Toch? Is dat nog zo, eigenlijk? Moeten jullie dat ook allemaal nog steeds? Ja. Oh. Ja. In mijn jeugd was er een hoge mate van smetvrees, maar toen liepen de paarden nog gewoon op straten. Niet alleen op Prinsjesdag, maar die van de groenteboer, zal ik maar zeggen. En als hij dan gevallen was en een wond had, dan moest dat ontsmet worden. Of je moest een tetanusinjectie halen. Dat, wij niet, want het was veel te duur. Dus je kreeg jodium op je wond en de tetosseer, jongens. Nou goed, enzovoort. Hè. Smetvrees, ja. Zelfreinigen, nee, dat gaat niet. Ik heb iemand gekend die zei, het enige zelfreiniger dat ik ken is mijn kat. Maar voor de rest moeten wij het allemaal doen. En zo is het maar net. Kijk, kennis der zaligheid, ja, hangt samen, want dat woord in vers 77 van Lucas 1, betekent niet anders dan dat de volgende uitdrukking rechtstreeks verband houdt met en niet zonder gelezen kan worden. Zonder die eerste uitdrukking, kennis der zaligheid, vergeving der zonde. Maar ik moet u wel meteen zeggen dat als je zonden vergeven zijn, dan ben je nog niet zalig. Als je zonden vergeven zijn, is je schuld betaald. Maar dan ben je wel dood. Toch? Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Ja, de heeft de zonde weggenomen en betaald, maar de patiënt is over... De operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden. Ja, zo is het precies. Ja, daar word je niet zalig van. Dat komt daarna pas en dat is door wedergeboorte dat God tot stand brengt. En hij geeft dat, hij doet dat aan een ieder die gelooft. Heb je dat nog? Ons geloof. Ons geloof in de Heer en zijn woord. En dat die zaligheid tot stand gebracht is in het algemeen, dat die weg geopend is door het geloof van de Heer Jezus, dat leert de Bijbel ook. Maar de Bijbel leert ook dat u en ik er slechts deel aan krijgen door ons geloof en niet anders. En dat moet dan ook nog voordat wij hier het loodje leggen en de pijp aan maten geven. En dat is dan, om de hoek is dat, hè. Nou ja, zoiets. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Want ik wil het liever niet allemaal uitgebreid uitleggen en ook niet waarom ik het zo zeg. Maar moet maar duidelijk wezen. Wij zouden in dit leven ons onderwerpen aan het woord van God. Ons vertrouwen stellen op hem en op zijn beloften enzovoort. Dat is geloof. Dat is de enige echte betekenis van het begrip geloof. Vertrouwen in het medegedeelde enzovoorts. En daardoor wordt men zalig. En hoe zit het dan met onze zonde? Mijn vader riep, maar ik roep het ook een paar keer per jaar. Mijn vader riep dan, het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft dat opgelost. Maar ben je dan zalig? Nee, dan ben je nog steeds dood. Maar het zondeprobleem is weg. En daarom moet een mens, zei de Heer tegen Nicodemus, wedergeboren worden. Geboren worden niet uit het water van het vruchtwater van de natuurlijke geboorte, of uit waterstof. De hele oude schepping komt voort uit water, dat weet u toch. Maar niet uit het natuurlijke water, maar uit dat waarvan dat water een beeld is. Uit geestelijk water. Met een hen die dat is uit water en geest moet je geboren worden. En dat is wat uitgebeeld werd door Johannes in de doop van Johannes. Alleen je kan dat niet zelf doen, dat gaat niet. Dat moet je laten doen. En daarom spreken we bij gelegenheid, dat is ook ons jargon, van het watergraf en zo. Weet u wel, het is ondergaan in de dood, onder het oppervlak van aarde, dan wel zee, wat het maar is, water, daaronder verdwijnen en daar weer, al bij wijze van spreken, als herboren weer boven komen. Dat is niet je wedergeboorte, het is er een uitbeelding van. Zie? En mocht u nou gedood willen worden, we hebben binnenkort, ik weet de datum weer niet uit mijn hoofd, maar dat hoort u dan nog wel. Wie? 20 oktober? Oh, dat is al snel. Dat is over een maandje. 20 oktober hebben wij een doopdienst een paar straten verderop, waar het maar was. Hier in Apeldoorn in ieder geval. Toen maar. Dus u kunt zich nog laten dopen. Want dat is wel degelijk wat ons aangereikt wordt. Niet aan Joden, niet Oud-Testamentisch. Die doop, dat is een Nieuw-Testamentisch ding. Dat wil zeggen, het is een beeld van hoe het Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond tot stand komt. Door wedergeboorte, door dood en opstanding. Dat is een aanschouwelijk voorbeeld. En u weet wat ermee gebeurd is. Men heeft aan de ene kant heeft men het kruis weggeredeneerd. Gaat om waar ze allemaal van geboorte zijn. Wij kinderen Gods, scheppingen Gods. En God wil dat we rijk worden. En God wil niet dat we ziek zijn. We zijn allemaal zwak, ziek en misselijk. Maar God wil niet dat we ziek zijn. Dus dan komt hij bij ons. Hij doet wat in de collecte. En dan leggen we je handen op. Of zoiets. Wat een onzin toch allemaal. Eigenlijk. Ja, ken je geschiedenis? Kijk eens achterom. Naar al die gelovigen die daar ook aanspraak op gemaakt hebben, allemaal noodlottig zijn overleden. Toch? Wat een onzin. En dikwijls in armoede. Zeker wel. Hoezo? Dat is het punt niet. God geeft ons nieuw leven, eeuwig leven en wij zijn nog steeds onderweg daar naartoe. Wij verkeren, ook wij in onze dagen verkeren, we zijn op reis naar huis, zeggen we dan. Het is het wegbereiden, dat is wat de Heer nog steeds aan ons doet ook. Ons bekwaam maken voor zijn nieuwe schepping, om daar een positie in te nemen. Dat is waar het over gaat. Deze hele wereld is tijdelijk, gaat voorbij. Ik lig niet wakker van berichten van nog zoveel miljard jaar en dan houdt de zon op te schijnen of zo. Volgens mij houdt die dinsdag al op te schijnen, als ik het weerbericht goed gevolgd heb. Hè? Weet ik veel. Of over een paar jaar dan is de zee te hoog enzovoort. Ja, ik woon nu ook een paar meter onder de zeespiegel. Dus ja, ik weet het niet. En daar hou je je voeten makkelijker droog trouwens dan in Limburg, waar je veel hoger bent boven. En daar treden de rivieren en de beekjes buiten hun oever en wat het allemaal maar is. Weet ik veel. Iemand zegt, ja, maar het klimaat verandert. Dan zeg ik, ja, wat verandert er dan niet? De hele wereld verandert, hoezo? Ja, maar het is onze schuld. Ja, hoor. Het is onze schuld. Kom op, zeg. Wat een flauwekul is dat dan. De hele wereld is tijdelijk. Je mag blij zijn als je morgen je ogen weer open doet. Echt. Dat is dan maar niet zo vanzelfsprekend, hoor. Het is tot nog toe met u goed gegaan, moet ik zeggen. Maar ja, het loopt toch een keer anders af. Dus vooruit maar weer. Het is goed dat je bewust bent. Sommige mensen raken ineens hun heer kwijt, heet dat, hè. Dan zeggen ze, God, waar bent u nou? En u laat u me in de steek. Nee, hij is bezig met je verlossing. Je legt je aardse leven ook nog af. En zelfs het lichaam, dat is een onderdeel van wat God beloofd heeft. Dat wij het aardse lichaam zouden afleggen. Dat we daarna gebouw zouden hebben bij God. Dat heet de verlossing van ons lichaam. Of het dramatisch is, ja, voor de achterblijvers wel. Hè? Nou ja. Of het zuur is, ja, daarna komt het zoet. Ja, dat is, ja. Of het erge, ja, ik vind het heel vervelend. Ik vind het rot, ik vind het... Ik vind het een rotgewoonte dat ook onze broeders en zusters maar verdwijnen, zo één voor één. Daar heb ik persoonlijk ook grote moeite mee, moet ik u zeggen. Maar ja, het is... Zo gaat het. En dat is ook de bedoeling. Zoals mijn tante het zong, dat is 67, bijna 70 jaar geleden. Zij worden verzameld uit ieder land. Eén voor één. En de volgende zin die daarop rijmt is naar Jezus heen. Ze verdwijnen. Of het erg is, ja, maar dat is de zaligheid. Vergeving der zonde, wegnemen van de oude mens, de oude schepping als zodanig. In andere kringen noemen ze zoiets onthechting. Ja, dat is het ook, het is onthechting. Het is zelfs heiligmaking, althans een onderdeel daarvan. Zie? Of het prettig is, nee, dat misschien niet. Het is tegen onze natuur in, officieel. Maar het is, punt 1, de realiteit. Nee, dat is punt 2. Punt 1 is, het is wat God beloofd heeft. Dat zong mijn tante trouwens ook. Wat God beloofd heeft, dat blijft bestaan. Al zou het aarde en hemel ook vergaan. Zie? Nou, dat is wat we tegenkomen. En met kerst, ik heb er altijd moeite mee. Er wordt het kind geboren, is groot feest, maar wij weten hoe het afloopt. Hoezo groot feest? Ik denk altijd aan prediker die zegt, de mens kan beter niet geboren worden. Dan hoeft hij al die ellende niet mee te maken of aan te zien. Dat staat er toch? Zie? Nee, dat is niet schandalig, dat is geen depressie of zoiets. Dat is de realiteit van het leven en dat is ook wat ons kracht geeft. Dat we het overzicht hebben over het geheel en het uitzicht hebben op de vervulling van al Gods beloften. Zie? En één voor één verdwijnen, maar elke keer als het gebeurt, dan denk ik weer, ja, het wordt toch een beetje gezellig daarboven langzamerhand. Hè? Is toch zo? Ja. En wat er daarna volgt, daar hebben we helemaal geen voorstelling van. En wat de wereld betreft, ja, het gaat in onze, in de wereld, toestand in de wereld. De toestand in de wereld, die is precies zoals de Bijbel voorzegd heeft rond de wederkomst van Christus. Tot in de details. Dat is wat wij zien gebeuren. Het ontstaan van een wereldeenheid, de controle van alle mensen, ook in onze zogenaamd vrije wereld, want er is weinig nog vrij hier hoor, in ons land. Toch, in die westerse wereld, toch? Er is weinig vrij. Maar goed, de controle van bovenaf en alles in één, onder één geheel en inderdaad in één godsdienst enzovoorts. In opstand tegen God en dan verschijnt de Heer. Nou ja, dan neemt hij zijn gemeente weg voor het naderende gevaar, want dat staat er dan gewoon zo, hè. Voor de naderende draak en daarna de wederkomst van Christus. Dan is de weg compleet bereid. Dan heeft hij zijn gemeente van eerstgeborenen, zijn 10.000 maal 10.000en verzameld. En aangesteld tot zoon, want daar zijn we toch naartoe onderweg, naar onze zoonstelling. Ja, ja. En onze tronen die gezet zouden worden in de hemel voor ons, zeker wel. En dan is de weg bereid en dan verschijnt hij. Met een leger van hemelse heerlegers prijzen de God en zeggen de Heer is zijn God. Maar ja, dat was snel naar een volgende bladzijde. Maar dat doen we niet, want we gaan eerst een lied zingen, denk ik.